hier in de kerk of waar u ook meekijkt. Ja. Even opnieuw. Goedemorgen allemaal, hier in de kerk of waar u ook meekijkt of meeluistert. Van harte welkom. In deze dienst gaat voor weer onze eigen predikant, dominee Rozemuller. En de volgende afkondigingen heb ik voor u. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat Leon Vonk en Jacobine Talentel van plan zijn te trouwen op 8 september aanstaande. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. De bevestiging zal Leo van Lente plaatsvinden in de eredienst op vrijdag 8 september in de hervormde kerk in Noordhorn, Torenpad 1. En de dienst begint dan om 3:00. En deze trouwdienst wordt vanuit hier ook geregeld. Dus, vandaag. Volgende week zondag is het voorbereiding voor het heilig avondmaal dat we zondag 10 september met elkaar hopen te vieren. Dinsdag 29 augustus vergadert de diaconie. En deze vergadering begint om 7:45. De collecte is deze zondag bestemd voor de kerk. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. En jullie weer hier in de kerk te zien, te ontmoeten. We zullen in deze dienst stilstaan bij een verhaal uit het Oude Testament. Dat gaat over Elia, die het niet meer ziet zitten. Elia die zich ook overvraagd voelt. Denkt van, ja, er wordt te veel van mij gevraagd. Ik kan dat niet waarmaken. En we zullen vanuit dat verhaal gaan nadenken ook over onszelf. Misschien voel je je ook wel eens overvraagd. Na Foto mijn zegengroet zingen we het lied Kom, laat ons vrolijk zingen. Gezang 254. En we zullen nu dan belijden van God afhankelijk te zijn en mogen zijn zegen ontvangen. Zullen daarbij gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die nooit loslaat waaraan hij begon. Die trouw is tot in eeuwigheid. En voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
De God die ons geschapen heeft, heeft ons ook zijn geboden gegeven om ons te laten weten hoe wij als schepselen van hem het beste kunnen leven. Zullen we naar die geboden nu gaan luisteren en daarna zingen Heer, u bent mijn leven, gezang 177, vers 1 en 3.
Ik ben de Heer, ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat u in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult van mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij en hem en getuig van hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit de zondag al de dagen van de week. Uw ouders, eren als uw vader en uw moeder die ik u gaf. Uw kinderen, zien als mijn kinderen die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Ook hij is door mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen. Ook niet door woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld. Daarin zult u elkaar trouw zijn, zoals ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen elkaar respecteren. En buiten het huwelijk geen seksuele relatie aangaan. De aarde is van mij, met alles wat erin is. Uw bezit hier is tijdelijk. U mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet mij en tegelijk het geld dienen. U zult de armen helpen. Uw ja is ja en uw nee is nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet erop uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil u alles geven wat u nodig hebt. En wees niet bezorgd. U zult mij, de Heere, uw God, uw Verlosser, liefhebben met heel uw hart en met heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Zullen we met elkaar gaan bidden? Heer, u bent mijn leven. En dank u wel dat dat zo is. Dat u de rots bent waarop we mogen bouwen. En zo is er altijd een anker in ons leven. We hoeven niet ons leven zelf een doel te geven. We hoeven niet ons leven zelf te redden. Maar we mogen bouwen op u. En bouwen op de Heer Jezus. Hij die de hoeksteen is. De hoeksteen van de kerk. De hoeksteen van alles. Dank u wel voor hem. Dat we mogen leven met hem. Dat we mogen leven in uw vergeving. Dat we mogen leven als nieuwe kinderen in vrijheid door de Heilige Geest. Geef ons uw Heilige Geest, ook in deze dienst, zodat deze dienst niet een onder onsje van ons is, maar echt een ontmoeting met u. Wees daarom met uw Geest in ons midden, in ons hart. Nu in deze dienst, maar ook in heel ons leven. Wilt u uw zegen geven als uw woord opengaat, zodat uw woorden ja, ook in deze dienst, in deze tijd weer tot leven komen. Hele oude woorden, lang geleden opgeschreven, doordat u mensen dat liet opschreven, maar ze mogen vandaag weer klinken en weer nieuw worden. En geef dat dat gebeurt, dat uw woorden voor nu ook weer als nieuw naar ons toekomen, dat wil zeggen ook zeggingskracht hebben voor ons. Wees ook daarin met uw Geest bij ons. Vergeeft u ons de dingen die niet goed zijn geweest. We zongen het net in uw vergeving, leef ik nu. Dank u wel dat dat mag. Dat we zo in een steeds weer goede verhouding met u mogen leven, dankzij de Heer Jezus. Wilt u ons gebed verhoren? We bidden het om Jezus wil. Amen. Ja, we gaan lezen over Elia, 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 18... We komen daar een Elia tegen, ja, die helemaal down is, die het helemaal niet meer ziet zitten. En dat gevoel wordt eigenlijk ook wel verwoord in Psalm 22. Dus dat zingen we na de Bijbellezing. Psalm 22, vers 7, 9 en 11.
Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beerseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, sta op. En eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. De engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij gegeten en gedronken had, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten dood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit. die bergen spleet en rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond zich de Heer niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond zich de Heer niet. Na de aardbeving kwam er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met mij naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug, ik ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimzi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Meholah, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël 7000 mensen overlaten die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust.
Thank you.
Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Dat is het lied wat we zometeen na de preek gaan zingen. Opwekking 462. Heb jij dat wel eens? Dat je je overvraagd voelt? Misschien heb je dat nu niet zozeer. Voor veel mensen is de vakantie net geweest. Of misschien heb je nog vakantie. En heb je dat niet zo erg van, nou, wat voel ik me nu toch overvraagd? Maar misschien dat je in de vakantie of dat je nu ook al wel wat opziet tegen ja, wat er straks allemaal weer van je zal worden gevraagd. En het overvraagd voelen heeft dat ook niet ermee te maken ja, dat wij vaak denken dat veel dingen van ons afhangen, van onszelf. Dat wij ons goed moeten inzetten en hard moeten werken en ervoor moeten gaan. En dat er dan nou, succes zal zijn, dat het dan goed kan komen. We voelen ons ja, vaak best wel verantwoordelijk. En misschien ook wel eens wat te verantwoordelijk. Dat zit er volgens mij best bij veel mensen in. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat verantwoordelijkheidsgevoel wordt in onze tijd, dacht ik, ook nog wel wat aangewakkerd door allerlei wereldproblemen die er spelen. Bijvoorbeeld, laten we maar even een grote bij de kop pakken, het klimaatprobleem. We hebben afgelopen zomer het weer gezien dat klimaatverandering enorme problemen oplevert. Of het is zo heet ja, dat het niet meer uit te houden is. Of er zijn overstromingen. Nou, ik hoef het jullie allemaal niet te vertellen. Jullie hebben het in het nieuws allemaal weer voorbij horen komen. Wat was het eigenlijk wat dat betreft rustig in ons eigen land. Maar overal klinkt dan ook weer de oproep van besef dan dat het fout gaat. Dat er iets moet gebeuren. Met z'n allen moeten we er wat aan doen om het op te lossen. Dat klimaatprobleem. Dus wij moeten het met z'n allen oplossen. Zoiets kun je ook denken over de oorlog in Oekraïne. Wij moeten dat als westerse wereld oplossen, dat dat goed komt. En wij moeten nog zoveel meer met elkaar. We moeten onrecht helpen bestrijden. Bijvoorbeeld het onrecht van discriminatie, racisme, onderdrukking, waar dat ook maar plaatsvindt. Voortdurend komt er een beroep op ons af van wees je bewust van wat er allemaal speelt. Awareness, hè, noemen ze dat wel in het Engels. En vervolgens moeten we er wat aan doen. En zo wordt er aan alle kanten aan ons getrokken. Heel veel problemen vragen om onze aandacht. En ja, wij voelen ons, of worden opgeroepen in ieder geval, ons verantwoordelijk te voelen om er wat aan te doen. Want wij, mensen met elkaar, zijn toch de oplossing. Dat is de boodschap die voortdurend klinkt. Als jij, als ik de goede dingen doe, samen met anderen, dan kan het nog goed komen met klimaat en discriminatie en racisme en wat er ook allemaal maar speelt. Zo kan je ook over je eigen leven denken. Als ik maar goede cijfers haal op school straks weer, als ik maar het goed doe op mijn werk en hard werk, dan word ik succesvol, dan zal het allemaal goed gaan. Zo kunnen we van alles zien als maakbaar. Misschien kan je dat ook zelfs van de opvoeding wel hebben. Als ik mijn kinderen maar de goede dingen leer en voldoende aandacht geef, dan zullen dat goede volwassen mensen worden. Dat is iets wat in onze westerse wereld heel erg heerst. De dingen zijn maakbaar. Als we ervoor gaan, dan gaat het lukken. En die maakbaarheid, dat is een illusie. En die illusie zit toch best wel diep in onze westerse samenleving nog steeds. En als christenen kunnen we daar ook zomaar aan meedoen, aan maakbaarheidsdenken. Bijvoorbeeld in ons denken over de kerk kan ook best wel aardig wat maakbaarheidsdenken zitten. Als wij in de kerk nou maar eens de goede dingen gaan doen, dan gaat het ook weer goed komen met de kerk. Dan komt er een eind aan kerkverlating. En dan zullen we nog meer groeien en bloeien in allerlei opzichten met elkaar. En dan hangt het dus van onze inzet af of het goed komt met de kerk. Ja, zeggen we daar dan misschien wel bij. Natuurlijk moet er ook flink wat gebedsactiviteit bij. Dus wij moeten met z'n allen wel flink ook erbij bidden. Maar dan gaat het wel goed komen. Maakbaarheidsdenken. En het probleem van maakbaarheidsdenken is dat je er wel behoorlijk moe van kan worden. En ook dat wij daarin het kwaad in deze wereld wel wat gaan onderschatten. Dat we misschien soms al weigeren te geloven dat wij in een imperfecte wereld leven. Wij geloven dat imperfecties er zijn om door ons te worden aangepakt. Als een atlas nemen wij de wereld op onze schouders. En dat kunnen wij dus als mensen helemaal niet aan. Wij kunnen het kwaad niet verslaan. Het kwaad is en blijft, zolang de Heer Jezus niet terug is gekomen, een integraal onderdeel van deze wereld. En natuurlijk, het lukt soms om een probleem op te lossen. Bepaalde problemen worden best wel opgelost. Maar op een andere plek plopt er dan zo weer een ander probleem op. Dat blijft zo gaan. Wij lossen het kwaad niet op. En er kan ook van alles en nog wat gebeuren in ons leven, wat alles in de war schopt. Natuurgeweld kan je huis vernietigen, viel in Nederland nog wel een beetje mee, hoewel kelders onder water, dat hebben we wel weer gezien, maar elders in de wereld, wat is er veel aan de hand wat dat betreft? Maar er kunnen ook in ons leven allemaal dingen zijn die het leven op de kop zetten. Ziekte, ongelukken, noem het allemaal maar op. Kortom, het getuigt toch ergens van grootheidswaanzin als wij denken dat wij de oplossing zijn van allerlei mogelijke problemen. De vraag is dan wel, kunnen wij dan helemaal niks betekenen? Moeten we dan alles maar passief over ons heen laten komen van, het gebeurt nou een keer, wij doen er nou een keer niks aan. En zo is het ook weer niet. En hoe we het mogen zien, dat kunnen we ook wel leren van die geschiedenis van Elia, waar we nu bij stilstaan. Elia heeft keihard gewerkt voor een goede zaak. Hij is door God geroepen om Israël weg te halen bij de afgoden, want ze zaten midden in de afgoderijen. Hij moest ze daaruit wegroepen. Die afgoden waren er met name vanwege Izebel, de vrouw van koning Ahab. Die had heel erg die afgodendienst in het land gepropageerd en heel veel waren daarin meegegaan. En God laat het er niet bij zitten. En Elia krijgt daar een grote rol in van God. Hij heeft op een gegeven moment alle priesters van Baal en Astarte uitgedaagd van, kom allemaal naar de berg Karmel en daar zullen we een altaar bouwen, jullie voor jullie afgoden, ik voor God, en bid dan en dan zal God, jullie goden, zullen vuur uit de hemel laten komen. Die priesters van Baal die bidden en dansen en schreeuwen, maar er gebeurt helemaal niks. En dan is Elia aan de beurt. Hij gooit nog wat water over dat altaar, zodat het doordrenkt is. Spreekt een kort gebed en vuur uit de hemel verteert het hele altaar. En zo heeft Elia zich met volle overgave ingezet voor de Heer. Maar wat dacht je? Heeft het allemaal wat uitgehaald? Het heeft helemaal niets uitgehaald. Echt helemaal niks. Elia had verwacht, de mensen gaan zich met z'n allen bekeren. En Izebel, die kan ook niet meer haar gang gaan straks. Want iedereen ziet nu wel in, ook de koning, van die Baal moeten we niet hebben. Maar er gebeurt helemaal niks. Geen massale bekering. Ahab blijft gewoon zijn vrouw de hand boven het hoofd houden en die kan doorgaan met waar ze mee bezig was. En die is nu zelfs bezig om Elia te laten doden. Die stuurt Elia een brief van, ik ga jou ook ombrengen zoals jij de Baalpriesters liet opbrengen. Het lijkt allemaal voor niks te zijn geweest wat Elia allemaal heeft gedaan. Al die grote tekenen ook die door zijn toedoen gebeurd waren, het heeft niets uitgehaald. Elia is moe. Elia is uitgeblust. Het vuur is uit hem. Hij gaat de woestijn in. Hij gaat liggen onder een struik. En het is voor hem helemaal gebeurd. Hij wil wel dood. En hoe moet dat dan? Moet Elia het dan inderdaad gaan opgeven? Omdat inderdaad dus alles niet maakbaar is. Ja, daar is Elia dus ook achter. De dingen zijn blijkbaar niet maakbaar, ook niet door hem. En de macht van het kwaad is inderdaad heel sterk. Maar God wil niet dat hij opgeeft. Hij geeft Elia eerst via een engel eten en drinken om weer op kracht te komen daar in die woestijn. En die engel die geeft hem dan de opdracht van je moet naar de berg Horeb gaan. Nou, Elia door de woestijn reizen naar de berg Horeb. Daar gaat hij in een grot zitten. En als hij daar is, stelt God hem de vraag, Elia, wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? En het antwoord van Elia is tekenend. Hij zegt, ja, ik heb mij met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben het verbond dat u met hen had naast zich neergelegd. Ze hebben uw altaren verwoest, ze hebben uw profeten gedood en ik ben alleen overgebleven. En nou hebben ze het ook nog op mij voorzien. Dus Elia heeft het verhaal over wat hij zelf heeft gedaan. Hij heeft keihard gewerkt met volle inzet. En zij, de Israëlieten, hebben zich niet eens bekeerd. En nu hebben ze het ook nog op zijn leven voorzien. Met andere woorden, hij had gedacht dat hij het wel zou maken. Dat als hij ging preken, dat de mensen zich allemaal gingen bekeren. En hij heeft zo hard gewerkt, harder dan wie dan ook. Grote dingen gedaan, groter dan hij zelf had verwacht. En het was toch niet genoeg. Het volk bekeert zich niet, het kwaad is er nog. En ze staan hem zelf naar het leven. En ja, hier hoor je dus het maakbaarheidsdenken bij Elia. Van, nou, ik had het toch wel kunnen oplossen. En dat valt tegen. Het kwaad is sterker dan hij had gedacht. Wij mensen kunnen de dingetjes niet even oplossen. De grote problemen ook niet. Ja, en eigenlijk was de reactie van Elia toch ook hoogmoedig. En hoe reageert God? God zegt, kom naar buiten uit je grot. En dan komt de Heer zelf voorbij. En voor hem uit gaat eerst een hele krachtige windvlaag die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag was de Heer niet. En dan, na die windvlaag, komt er een aardbeving. En in die aardbeving is de Heer niet. En daarna komt er een vuur en in dat vuur bevindt de Heer zich niet. En na dat vuur klinkt er een gefluister van een zachte bries, een zachte wind. En als Elia dat hoort, dan slaat hij de mantel voor zijn gezicht. Daarin is de Heer wel. Nou, eerst geeft God grote tekenen, wind, aardbeving, vuur. Maar daarin is hij niet te vinden. God is te vinden in het gefluister van de zachte bries. In een kleine stilte. En daar in die kleine stilte, in die zachte bries, na al dat natuurgeweld, daarin spreekt God tot Elia. Daarin is hij te vinden. Intiem eigenlijk. In de stilte. En het is alsof God wil zeggen, al die grote dingen, die natuurkrachten, die zijn in mijn macht. Die beheers ik, Elia. Jij hoeft je daar niet mee bezig te houden. Met al die grote dingen, die krachtige dingen. Daarin ben ik voor jou niet te vinden. Voor jou is het kleine genoeg. Een lichte bries. Het is alsof God wil zeggen, Elia, maak jij jezelf nou niet al te belangrijk. Al die poespas, zelfs het vuur wat jij uit de hemel naar beneden heb laten komen, daar ben ik allemaal niet in. Maak jezelf niet te groot. En Elia, je hebt het de hele tijd maar over ik. Ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan en zus en zo. Maar jij gaat alles niet in je eentje oplossen. En dat hoeft ook niet. Want uiteindelijk, ik beheers de situatie. Jij werkt met mij mee, maar ik ben en blijf verantwoordelijk. Dat is hoe de verhoudingen liggen. En daarom, Elia, leg je niet toe op grote tekenen, grote werken, maar zoek mij in de stilte. En daar ontmoet ik jou. Onderwijs ik jou. En daar in de stilte, daarin vinden wij genade. Want God vertelt ons daarin hetzelfde als Elia. Wij moeten ook af van de gedachte die zich steeds weer opdringt, ook vanuit de samenleving, dat alles maakbaar is. Al die problemen van klimaat en racisme en dingen in de kerk en wat er allemaal aan problemen speelt. Denk niet dat het maakbaar is. Dat wij het in de hand hebben. Dat alles goed komt als wij maar heel erg ons best gaan doen. Er zit zo'n fundamentele gebrokenheid in deze wereld. Dat de problemen die wij ervaren nooit helemaal zullen verdwijnen. Ja, en soms verdwijnt er een probleem hier en plopt er vervolgens daar weer een andere op. Leg daarom je maakbaarheidsdenken af. En stap in de genade van God. Die ons zal bevrijden. Die je zal bevrijden, ja, ook van de idee dat alles om jou draait. Die je zal bevrijden van het idee dat jij het allemaal zelf moet doen. Dat mag genade zijn in onze tijd. Dat God zegt, ga in de ruimte van mijn genade staan en geef het over aan mij. Jij bent niet de oplossing, ik ben de oplossing. Ik werk en ja, jij werkt mee. Tussen al die dingen die de aandacht vragen, zegt God, geef eerst aandacht aan mij. En aan wat ik allemaal doe en aan wie ik ben. Als we denken dat het allemaal van ons afhangt en dat het goed komt als wij ons best doen, dan denken we echt te groot van onszelf, maar vooral te klein van God. En dus allereerst moeten we leren ons aan hem over te geven. We vinden hem in de stilte, in zijn genade, die ons bevrijdt van het drukkende perspectief van maakbaarheid en perfectie. Perfectie met de mens als middelpunt. Het gaat niet om wat wij als mensen voor elkaar krijgen, om hoe hard wij werken, aan wat dan ook. Het gaat om God, wat hij met allerlei dingen doet. Wij zijn niet de oplossing. En zo langzamerhand zou je kunnen denken, ja, maar dat is allemaal wel een beetje te makkelijk. Want dan lijkt het erop of wij helemaal niks hoeven te doen. En alles maar kunnen laten gebeuren, want God doet het wel. Ja, maar zo zit het toch niet? En inderdaad, zo zit het niet. En je ziet in dit Bijbelgedeelte ook dat Elia ook gewoon weer aan het werk wordt gezet door God. Maar eerst laat God nog even zien, hey Elia, kijk eens goed. Ik ben ook al aan het werk hoor. En God zegt, jij moet dingen gaan doen, inderdaad. Jij moet allerlei mensen aanstellen om taken in mijn naam te gaan doen. Maar weet wel dat ik in Israël 7000 mensen zal overlaten die mij gehoorzaam blijven. Elia, jij dacht dat je alleen stond, toch? En jij dacht dat het allemaal alleen maar jouw taak was. Nou, ik heb er al lang voor gezorgd dat er nog 7000 mensen zijn. 7 keer 1000. 7, het getal van de volheid, van overvloed. En dat nog 1000 keer. Het is Gods werk dus en niet Elia's werk. Maar ondanks dus dat het Gods werk is, moet Elia wel aan de slag. Hij krijgt weer nieuwe taken van God om te volbrengen. Dat is en blijft de andere kant van de medaille. God werkt, hij is de oplossing, maar wij werken mee. Vanuit genade, vanuit het besef dat God zijn plannen uitvoert met deze wereld, mogen wij ook ons werk opnemen, ons deel. En niet vanuit de illusie dat wij de dingen gaan oplossen, maar gewoon om het goede te doen en ons plekje in te nemen in Gods grote werk. En niet vanuit groot denken van jezelf, kijk eens wat ik allemaal kan. Maar vanuit het vertrouwen dat God de wereld in zijn hand heeft. En dat hij ons gebruikt om mee te werken. Ja, dat is onze taak. Jij bent niet de oplossing, maar je bent wel een instrument. Instrumenten zijn we van Gods plan in de wereld. Ik denk dat velen van ons wel de neiging hebben om zichzelf behoorlijk wat druk op te leggen. Het moet allemaal goed, het moet allemaal wel perfect. En als wij het niet goed doen, ja, dan komt het ook helemaal niet goed. En van Elia mag je vandaag leren, wij zelf kunnen het niet. Het lukt ons niet, maar God kan het wel. En hij draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid. Hij kan het aan en wij zijn instrumenten in zijn hand. Amen. We zullen gaan danken en bidden samen en we zullen ons dankgebed afsluiten met het zingen van het Onze Vader. Met de melodie van gezang 1006 van het liedboek. Het is niet een heel makkelijk lied. Ik hoop dat jullie hierin niet worden overvraagd op dit moment. Maar ik heb daar ook wel vertrouwen in. Dus we gaan eerst met elkaar zingen en bidden en daarna zingen we het Onze Vader. Laten we bidden. Grote God, onze Vader in de hemel, dank u wel dat u groter bent dan wij. En dank u wel dat u de verantwoordelijkheid hebt en uw plannen uitvoert. En dank u wel dat u de grote God naar ons kijkt en ons lief hebt. Ons lief hebt en met ons verder gaat in een wereld waar zoveel kwaad heerst, zoveel geweld voorkomt, oorlogen zijn, natuurrampen, natuurgeweld, hongersnood. Er is ook zoveel onrecht. Ja, wat is er veel aan de hand? En wij bidden u, Heere God, wilt u verder werken aan uw plannen. Zodat het uiteindelijk beter wordt. En dat zal het worden als de Heer Jezus terugkomt. Maar wilt u ook geven dat ook in sommige opzichten het aan deze kant van de wederkomst beter mag worden? Wilt u vrede geven? Geef dat er recht wordt gedaan. Wilt u ons en anderen helpen om goed te doen? Wilt u overheden helpen om goed te doen? Onze overheid, die van andere landen. Heer, geef dat ook aan deze kant van de wederkomst dingen toch ook beter mogen worden, al zal het nooit perfect worden hier. We bidden u, wees ons de komende week nabij. Geef ons een goede week. Geef dat wie nog vakantie heeft, een goede vakantie hebben mag. Help ons als we aan het werk gaan, zegent u ons daarin. En help ons om in het gewone leven u te weerspiegelen. Geef dat in ons leven de vrucht van de geest zichtbaar wordt, dat wij zo ook mogen veranderen. Wees bij iedereen die met moeilijke dingen heeft te maken in zijn of haar leven. Help ons als er ziekte is of als we ons zorgen maken om anderen die ziek zijn. Wil genezing geven, Heere God, kracht en moed geven. Help ons als we te maken hebben met verdriet. Help ons als we ons soms eenzaam voelen. Help ons als we met verslaving hebben te maken. Help ons bij wat voor problemen er dan ook zijn. En geef dat het ook verbeteren mag. En mocht het zijn dat we professionele hulp krijgen, zegen dan ook dat. Heere God, dank u wel dat we zo aan uw hand mogen gaan. En wilt u ons gebed verhoren? We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Nou, nog een paar keer vaker opgeven en dan gaat het nog beter. Dan is er nu de collecte. En we zullen na de collecte nog een lied zingen waarvan ik zeker weet dat het nog iets vlotter wordt meegezongen. Dat is gezang 250 vers 1 en 2. God is getrouw, zijn plannen falen niet. ontvang nog de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de eenheid door de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.